De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Je mag er zijn, jawel. En ook fijn dat je hier wil zijn. Hou je het nog vol, Wes? Want je staat te gapen.
Nee, ik ben weer helemaal fit.
Het is donderdag 28 maart, de dag dat de gevallen crypto-koning Sam Bankman-Fried hoort dat hij heel lang de bak in moet.
Looks like it's 25 years is what a judge has sentenced Sam Bankman-Fried to in prison here for those 7 counts that he was found guilty on.
Daar ik zat niet vast. Jawel, hij maakt hem echt. Die steeg door, 0,3% erbij, net onder de 882 punten gesloten. Universal Music Group is met een winst van ruim 2,5% de grote winnaar. En Han Diepering, CIO bij Aureus, is hier om met ons de beursdag door te nemen.
Straks hebben we het over ASML. Het kabinet trekt veel meer geld uit dan eerder was uitgelekt. Je hoort zo of dat ook genoeg is om ASML in ons land te houden.
Maar er was meer nieuws en daarvoor moeten we een klein stukje terug in de tijd. Amper 2 maanden geleden beweerde onze woonminister Hugo de Jonge nog dat er absoluut geen sprake was van een verkoopgolf onder woningbeleggers. Maar dat blijkt niet te kloppen. Beleggers zetten massaal hun huizen te koop. Vooral goedkopere woningen in de grote steden worden van de hand gedaan, concluderen onderzoekers in economenblad ESB. En hierdoor dreigt het aanbod huurhuizen in dat middensegment af te nemen. En dat is iets wat onze minister juist probeert te voorkomen.
Pijnlijk. Wat gaat er mis?
Ja, die stapeling van regels die lijkt de boosdoener. En dan moet je denken aan het verhogen van de overdrachtsbelasting, het reguleren van de vrije huursector. En veel goedkopere woningen die vallen straks onder die nieuwe huurregels. Mm-hmm. Waardoor waarschijnlijk de huren omlaag moeten. En dan is het voor die beleggers niet meer zo interessant om die huizen te verhuren. En dat betekent dat mensen die geen geld hebben voor een koopwoning, maar te veel verdienen voor een sociale huurwoning, nog minder keuze hebben.
Dan naar waarschuwende woorden van de oude baas van James Bond. CNBC sprak namelijk met Sir Richard Dearlove, voormalig chef van MI6, de geheime dienst van de Britten natuurlijk. En hij zegt dat we ons hele grote zorgen moeten maken om elektrische auto's uit China die hier in het Westen verkocht worden.
The car could be switched off by the manufacturer. How many cars would it take to completely block the circulation of traffic in a major Western city? Malware can be put into the computer in the car and the collection of data right down to bugging the car internally is a possibility.
Ja, want wat doet China als het echt een keer helemaal misloopt? Want wat kunnen ze dan allemaal met die data? We moeten wakker worden, zegt hij. Al heeft hij niet gelijk een oplossing voor de auto's die al zijn verkocht.
Nou ja, hopen dat die auto's daar niet zo lang meegaan. Nee. Dan zijn we er snel vanaf. Wat anders, want de ene sukkel op de beurs geeft de andere sukkel de schuld van zijn wanprestaties. Ja, echt waar. De baas van JD Sports haalt uit naar Nike. Het ontbreekt aan innovatie bij Nike, zegt hij. En dat is volgens hem een belangrijke reden waarom klanten minder kopen bij zijn JD Sports. De sportwinkelketen kwam begin dit jaar zelfs met een winstwaarschuwing. En Nike, dat moet je even weten, dat is het belangrijkste merk in die winkels van JD. En die topman zegt, ja, mensen vervelen zich heel snel. Dus ja, als je belangrijkste merk dan niet met nieuwe spullen komt, dan leidt daar de vraag meteen onder.
Zo, dat zijn nog geen statements. Ze komen niet echt met nieuws. Komt hij nog wel met opbeurende woorden?
Ja, maar niet voor Nike. Adidas en New Balance, die doen het wel goed, zegt hij in datzelfde interview met Bloomberg.
Even terug naar het moment dat de droom van Ralf Hamers uiteenspatte.
Breaking news just moments ago. Sergio Armani is back at the helm of UBS. Ralf Hamers has agreed to step aside according to a press release. Remember, he came to serve as a CEO on the 1st of November 2020. So less than 3 years later, Sergio Armani is back.
Hij was net de CEO van UBS, maar Hamers moest dus plaatsmaken voor zijn voorganger. Allemaal omdat UBS onder druk concurrent Credit Suisse moest kopen. En dat levert hem heel veel op, blijkt nu. $16 miljoen in 2023. En ook pijnlijk, dat is miljoenen meer dan Hamers kreeg.
Ja.
Ook nog een leuk feitje over de bonussen. Werknemers die kregen in totaal $4,5 miljard uitbetaald. Het gaat dus om 1 jaar. En dat gaat dan om UBS en Credit Suisse bankiers.
Straks dus over de miljarden om ASML binnen de landsgrenzen te houden. En we hebben het over Fastnet. Dat probeert zelf wat te redden. De eigen financiën.
Particuliere beleggers doen het beter dan de markt. Ze verslaan de AEX en de S&P 500. Blijkt uit onderzoek van Cardano, het bedrijf van onze grote BNR-beursvriend Corné van Zijlwerd.
Ja, en die Corné die gunt ons de primeur. Ze doken daar in een grote berg data van de Nederlandse bank en ontdekten dat het rendement van de kleine belegger groot is. Tientallen procenten maar liefst, zegt Koen Zweers, en hij is analist bij Cardano.
Uit ons onderzoek blijkt dat de Nederlandse particuliere beleggers sinds het begin van 2019 de AEX hebben verslagen met maar liefst 35%. Inclusief dividend en vooraftrek van kosten. Eigenlijk pas sinds het midden van 2021 doen particulieren het een stuk beter dan de AEX.
Wat verder blijkt, jongeren zijn na de coronacrisis meer gaan beleggen. En die jongens en meisjes die beleggen niet alleen hier in Nederland, maar ook op Wall Street. Shell is nog steeds een populair aandeel, net als ASML en Besi. En dan denk je misschien hoge rendementen, dan zijn het vaak ook waaghalzen.
Precies.
Maar dat valt echt wel mee, zegt Koen.
Uit het onderzoek blijkt dat particuliere beleggers geen bovengemiddelde blootstelling hebben aan marktrisico. En ook hun blootstelling aan andere risicofactoren is beperkt. Dus blijkt dat het rendement niet per se gepaard gaat met het nemen van meer risico. En dus dat particulieren ook beloond worden voor hun keuzes.
Han, eigenlijk hebben we geen hulp van vermogensbeheerders nodig. We kunnen het prima zelf.
Nou, ik denk dat het komt door BNR-beurs. Ik denk dat het niet
zou
anders
dat zijn.
Die mensen hebben allemaal naar jou geluisterd.
Als je toch wat verder terugkijkt, dan zie je dat particulieren namelijk te veel handelen en zeg maar te veel rendement najagen.
Ja.
En dat juist als je over langere perioden kijkt, op dit is niet zo'n hele lange periode, dat mensen toch zoveel fouten maken dat het particulier rendement slechter is dan het vermogensbeheerrendement.
Ja.
Dus die onderzoeken zijn in het verleden wel geweest. Het is dus goed nieuws dat het verbeterd is. En misschien ook omdat de informatie verbeterd is. En dit krijgt natuurlijk deels via BNR.
En, precies. En je ziet een kentering dus vanaf 2021. Dat zegt Koen ook. Dan trekken dus meer jongeren naar de beurs. Die beleggen ook meer op Wall Street. Dat wordt als een van de redenen genoemd. Heb jij nog aanvullingen op Koen? Redenen waarom wij zulke goede beleggers zijn?
Nou ja, ik heb ook wel eens wij kijken echt als belegger, professionele beleggers, laat ik het dan zo even zeggen, naar de fundamenten. Naar de waardering, naar liquiditeit, naar economie. En wat je eigenlijk kun je dit allemaal gewoon in de prullenbak gooien. Want als je de afgelopen jaren keek wat nou echt de manier was om een rendement te maken, was gewoon kijken naar het narratief. Dus gewoon kijken, wat is het narrative op dit moment? Kijk bijvoorbeeld naar de Magnificent Seven. Kijk naar de FANG stocks of dat soort dingen. Als je dat goed oppakt, als je het goed weet aan te voelen. Ja, en het zijn feitelijk gewoon verhalen die mensen elkaar vertellen. En als je het verhaal goed oppikt, ja, dan kun je ook heel goede rendementen maken.
Wat ook wel opvalt is dat Shell nog steeds populair blijft. En ja, je kan zeggen, je kan elke snelweg kan je afzetten, daar kan je op vastplakken. Maar de populariteit onder beleggers blijft gewoon hoog. Hoe kan het dat ze elke keer toch op dat aandeel Shell duiken?
Ja, het is de hoeksteen van de portefeuille natuurlijk traditioneel in Nederland. Maar het is natuurlijk ook van als je dat juist vanaf 2020 terugkijkt, toen stond het aandeel dat de olieprijs even op nul zelfs.
Aha.
Dus het is natuurlijk wel heel fenomenaal hersteld sindsdien. En Shell is natuurlijk ook op dit moment iets dat focust vooral op heel veel kaststroom genereren. En dat was vroeger natuurlijk een stuk minder. Er was natuurlijk even een discussie toen het dividend niet meer houdbaar was, maar daarna is het eigenlijk wel duidelijk verbeterd. Dus.
En olie is oude economie. Ik hoorde net Rabo-certificaten voorbij komen, ABN AMRO-aandelen. Als je het over de oude economie hebt, die doen het gewoon nog steeds lekker. Dus.
Ja, nou ja, goed. Mensen kijken soms wel naar de fundamenten. Het is niet altijd slecht natuurlijk.
En nou is dit natuurlijk een gemiddelde. Dit is ook over een vrij korte tijd.
Ja.
Je hebt altijd uitschieters omhoog en naar beneden. Wat is jouw tip aan de belegger waar het rendement toch tegenvalt?
Nou ja, dus misschien toch eens kijken of je mijn vermogensbeheerder moet inschakelen dan. Hè, want,
en als je het toch op eigen kracht wil doen?
Ja, als je het op eigen kracht wil doen, dan goed spreiden en weinig handelen. Dus dat is het beste.
Een bijzondere mijlpaal voor Fastnet, waar ze zichzelf aan kunnen opladen. Voor het eerst in de 12-jarige geschiedenis is er namelijk een positief bruto bedrijfsresultaat. Jawel, tot zover het goede nieuws, want dat resultaat was lager dan de gemiddelde verwachting van analisten. Over heel 2023 gaat het om 4,6 miljoen euro. Maar onderaan de streep is er gewoon sprake van een nettoverlies, namelijk ruim 19 miljoen. Ja, Han, wat overheerst bij jou? Voor het eerst dat positieve cijfer wat ze graag naar voren brengen. Dus voor het eerst dat positieve bruto bedrijfsresultaat, of dat ze nog steeds gewoon verlies maken?
Nou ja, op zich is het wel goed nieuws dat er nu een positief bedrijfsresultaat is. En je moet kijken, dat Fastnet is eigenlijk veel te vroeg naar de beurs gekomen. Heel lange tijd natuurlijk zware verliezen, moest er altijd weer geld bij. Ja, ik denk dan toch, ja, uiteindelijk moet het dan hebben van de toekomstige groei. En nu ben ik geen specialist op de ontwikkeling van dit soort laadpunten. Maar als je kijkt naar zo'n tiental analisten die op dit moment het bedrijf volgen, dan zegt dus het gemiddelde taxatie voor 2026, dat is nog een paar jaar verder, maar ja, is toch een euro per aandeel. En dat jaar verder zit het al op 2 euro per aandeel. Dus als je dat soort groeicijfers hebt, ja, op een gegeven moment zullen ze dan toch in de winst komen. En dan realiseer je, maar het risico in de tussentijd is dus dat je afhankelijk bent van je financiers. Want ja, als je hebt niet genoeg geld genereert, dan moet er toch geld bij. En als het dan moeilijk is om geld op te halen op de beurs, dan moet er toch een andere achtervang zitten. En dat is op zich opvallend bij Fastnet, dat je toch al zo lang er bent en dat er al zoveel geld ingegaan is en dat dat geld maar blijft komen. Dus het gaat zo om kunnen vallen, elk moment. Maar ja, nu lijkt het er toch op nog een paar jaar de pijn doorzitten. En dan wordt er echt een positief netto rendement gemaakt.
Ja, precies. Dus engelen geduld van die beleggers. Ze hebben jaren moeten wachten. En jij zegt over een paar jaar, dan wordt het dus winst
ja, ze hebben er nog niet op verdiend. Hè. Als je kijkt waar Fastnet vanuit de beurs gekomen is, het heeft natuurlijk wel eens hoger en ook lager gestaan. Passado is nog niet de grote winnaar geworden. Maar als je kijkt vanaf dit punt, en 2026 is ook weer niet zo ver weg. En als je dan toch al een euro per aandeel, dan zit je op 26 keer de winst. En dat verdubbelt dan een jaar daarna, dan zit je op 13 keer de winst. He, ja, en met 2030, dat zijn toch belangrijke in de energietransitie belangrijke data, denk ik toch. Als er inderdaad die analisten, en die hebben er uitgebreid naar gekeken, inschatten dat de groei zo spectaculair is. En je hebt ook een soort voordeel bij Fastnet, dat je natuurlijk, je hebt nu op een gegeven moment aansluiting op het net, elektriciteitsnet. Nou ja, dat is tegenwoordig moeilijker dan voorheen. Als je één keer de aansluiting hebt, dan kun je niet meer afgesloten worden natuurlijk. En het zijn ook punten op aan snelwegen waar je dat mag beginnen. Dus dat heeft ook een soort, geleidelijk ben je een soort, moot aan het bouwen, dat jij zeg maar sterker bent dan de concurrentie. En misschien is dat wel het voordeel dat je dan op tijd begint. Dus ik had vroeger altijd een beetje sceptisch van, ja, wordt dit het wel? Maar als ik de analisten mag geloven en als die groei zich echt waar maakt, ja,
dan geloof je er toch wel in, maar je zegt, uiteindelijk gaan ze winst maken, maar als je winst wil maken, moet je ook een beetje op de kosten letten, maar ze gaan flink geld uitgeven, want ze gaan uitbreiden, onder meer in Spanje. Is dat dan wel de juiste strategie op dit moment?
Nou ja, dat is altijd de vraag. Je wilt natuurlijk in elke markt een bepaalde marktleider zijn en dan schaalgrootte telt natuurlijk dan wel. En zeker als je het Europees gaat uitrollen, het is dan makkelijker als je hier natuurlijk een Fastnet hebt, dat je dat dan ook in Spanje hetzelfde hebt. Dus ik denk dat is op zich wel begrijpelijk, denk ik. Dat is niet een groot probleem.
En nou groeit Fastnet dus snel, maar groeien ze ook sneller dan de concurrenten?
Nou ja, ze hebben een leidende positie. Het is toch de eerste die er was en die dan toch vrij groot internationaal expandeert. Ja, en dan daar kom je dus niet zo snel meer tussen. Dus dat is moeilijker om dan daar tegen op te gaan. Maar je moet er wel vanuit gaan dat elektrische auto's hier blijven en dat die ook blijven groeien. Dus de markt moet wel zeg maar in een aantal jaren ook vervijfvoudigen, zoals wel voorspeld wordt. Maar als het daadwerkelijk uitkomt, ja, dan is het natuurlijk mooi als je die batterij hebt zitten. En dat heeft een voordeel door, omdat ook minder mensen nieuw aangesloten kunnen worden op elektriciteit. Dat geldt niet alleen in Nederland, maar dat geldt in heel Europa. Dus dan heb je een soort monopoliepositie. Dus dat begint geleidelijk wel te verbeteren.
En hoe overtuigen ze die beleggers nou om nog een paar jaar uit te zingen totdat ze echt winst maken?
Ja, dat is dus gewoon kaststroom genereren. En dat is misschien wat de beleggers nu een beetje doen tegenvallen. Ze hadden het meer verwacht. Dus als je die kaststroom blijft genereren, dan komt het wel.
BNR Beurs.
We gaan naar Wall Street. Daar wisselend beeld. De Dow Jones komt amper van zijn plek. De S&P 500. Eigenlijk is het helemaal niet zo wisselend. De S&P 500 ook amper van zijn plek. En de Nasdaq staat een klein beetje lager. 0,1% in de min. En we gaan meteen naar groot overname nieuws.
We do have some breaking news coming out right now on a Dow component. Home Depot. The company is acquiring SRS Distribution for $18.25 billion. SRS is a leading building products distributor that supplies professional roofers, landscapers and pool contractors.
Voor die $18 miljard koopt de doe-het-zelf-keten een groothandel. En dat SRS heeft alles voor mensen die op het dak of in de tuin werken, richt zich op professionals en dat is lucratiever dan consumenten. Op korte termijn drukt de overname op de winst, zegt Home Depot. Maar door die overname kan het bedrijf wel sneller groeien. Al zijn beleggers nog niet helemaal overtuigd, want het aandeel staat 0,8% in de min.
Dan naar een ander aandeel dat naar beneden gaat. Ik heb het over Tesla, 1,6% in de min. Heeft mogelijk te maken met de prijzen die Chinese concurrenten vragen voor hun bolides. Xiaomi heeft net verteld hoeveel het vraagt voor hun elektrische auto, de SU7. En dat is minder dan wat Elon Musk vraagt voor zijn Model 3. Flink minder, $4000 minder zelfs. De topman van Xiaomi geeft toe dat hij met deze prijs verlies draait op elke auto die hij gaat verkopen. Dan denk je, dat is een behoorlijk probleem. Maar daar stoppen de problemen van Tesla niet. Want BYD heeft nu een auto die minder dan $10000 kost. Ja. Om je een beeld te geven, de gemiddelde Amerikaanse elektrische bak kost 5 keer zoveel. Dat gaat niet heel lekker daar bij Tesla.
Nee, gaat naar de bodem toe. Maar goed, dat die haven in Baltimore, dat die auto's niet meer afgeladen kunnen worden in de VS. Hè. Dus,
dat speelt ook.
dat is een belangrijke haven waar dus auto's zeg maar in de VS aankomen. En dat kan dus nu even niet. Maar die prijsoorlog is natuurlijk ingegeven ook door de dalende lithiumprijzen. En dat er ook 100 Chinese producenten zijn, zoveel, dat die ook met elkaar beginnen te concurreren. Dus als China dan verzadigd is, dan dump je dat op de exportmarkt. En dan kun je zeggen, ja, maar dat doen Europese en Amerikaanse autobedrijven niet. Maar die hebben natuurlijk met overheidssteun in het verleden hetzelfde gedaan. Dus als consument profiteer ervan, zou ik zeggen.
BNR Beurs.
Het bedrag waarmee ASML gepaaid moet worden is bekend. 2,5 miljard euro trekt het demissionaire kabinet samen met de regio Eindhoven uit. En dat moet het vestigingsklimaat verbeteren, is de gedachte van de partijen. Het geld gaat onder meer naar betere wegen en meer woningen en onderwijs. Ze willen die slimme koppen daar heel graag hebben. Demissionair economieminister Mickey Adriaensens hoopt dat grote speler ASML nu wel blijft.
Uiteindelijk zeg ik altijd, het gaat erom dat iedereen in Nederland een goed leven kan hebben.
Maar vooral om ASML?
Nee, alleen ASML is wel onze Messi. En zo'n sterspeler trekt een heel team mee. Het trekt ons land naar een bepaald kennisniveau, zodat wij met onze normen en waarden, met onze levensstandaard, zorgen voor een brede welvaart. Daar heb je bedrijven als ASML voor nodig. Maar daar heb je ook die MKB'ers voor nodig. Die zorgen voor de toevoer van alles wat zij nodig hebben aan apparatuur.
Mooi allemaal, maar wel garantie tot de voordeur, want ASML heeft nog niet gezegd dat ze in Nederland blijven investeren en voornamelijk hier gaan uitbreiden. Als je dit plan zo ziet, Han, gaat dat ASML hier bij ons houden?
Nou ja, ik denk niet dat het hier aan op die 2,5 miljard gaat zitten.
Niet.
Het is natuurlijk gewoon een ordinaire industriepolitiek. En als je kijkt naar de Duitsers en de Fransen, die kunnen dat makkelijk overheen. Dus als het al die 2,5 miljard zou zitten, dan gaat het naar Frankrijk. Wat beleggers zouden willen, ja, die moeten gewoon vinden waar ASML het best gewaardeerd wordt. En waarschijnlijk dan het liefst naar de VS, iets aan de Nasdaq, dat zou ook mooi zijn. Maar als je het van Nederland kijkt, kijk, ASML is niet zo makkelijk uit Nederland te verdrijven. Want het is een bedrijf dat spullen assembleert en eigenlijk heel veel gebruik maakt van andere bedrijven in de regio. Uh-huh. Het is toch echt wel de hele regio Eindhoven die het gebruikt. En dan gaat nu geld naar het station in Eindhoven om het te vergroten. En dan gaat er een bus naar Veldhoven. Ja, ik weet niet of dat nou zeg maar goed gespendeerd geld is. Als je kijkt hoe ASML eigenlijk is ontstaan, dan is het ontstaan naar het natlab van Philips. En dat zijn gewoon mensen, wetenschappers, die zijn betaald van, hier hebben jullie geld, doe er maar wat mee en verzin maar iets moois.
Ja.
En eigenlijk zou je ook dat weer opnieuw willen doen. En dat is niet alleen goed voor ASML, maar ook voor alle nieuwe opvolgers van ASML.
Maar hoe zou dat dan voor moeten krijgen? Hoe kan het deels dat ondersteunen?
Er gaat deels geld naar de universiteit toe. Maar je moet gewoon ook zeg maar voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek geld vrijmaken. En daar profiteert ASML ook van. En voor de rest moet je wel een beetje eigen vertrouwen hebben in je eigen zeg maar bedrijven, dat ze niet meteen gaan vertrekken op het moment dat ze een paar miljard missen. Het is eigenlijk een soort ja, afdreiging. En kun je de ASML dat niet kwalijk nemen. Want ja, als je dat dus gevonden geld, als het ware. Maar ja.
Nou, er is natuurlijk actie ondernomen toen ASML begon te dreigen met, nou ja, als Nederland niet zo'n lekker vestigingsklimaat heeft, dan trekken we wel naar Frankrijk. Ja, maar toen is er actie ondernomen.
De actie was naar aanleiding van eerdere maatregelen, zoals die expats die dan die regeling die werd uitgekleed.
Daar is niks over gezegd.
Nee, nou ja, dat kan ook niet. Want je hebt het kabinet ligt eruit natuurlijk. Het kabinet kan niet beslissen over belastingmaatregelen. Of moet dat dan toch weer op de begroting ergens weer wat gaan vinden. Dan moet je weer naar de Kamer toe. Misschien dat nog volgt hoor, zou best kunnen. Maar met dit pakket kan ASML gewoon zeggen, ik vertrek morgen. Dat is geen enkel probleem.
Ik ben een groot voorstander van jouw natlab-analyse, dat daar gewoon geld in moet om die Willy Wortels, zoals ik ze altijd noem, om die te stimuleren. Maar vindt ASML die expertregeling niet veel belangrijker dan investeren in talent?
Ja, ik denk dus dat het uitbreiding van het station Eindhoven niet de expertregeling vervangt. Dat kan niet genoeg zijn. Dus nee. Wat dit nu is, dat is mooi. Natuurlijk moeten er huizen gebouwd worden in de regio voor ASML. Dat klopt natuurlijk wel. En er waren al 45.000, er komen er 20.000 bij. Alleen dus die bestaande regeling met betrekking ook tot inkoop van eigen aandelen, dus gewoon die echt direct pijn doen. Dat was het oorspronkelijke punt van ASML. Ik vertrek hierdoor.
Maar dat heeft het kabinet voor zich uitgeschoven. Logisch, want het is demissionair.
Ja.
Maar als ze dat nu hadden geregeld, dus die opkoop van eigen aandelen, die expertregeling, had ASML dan, denk jij, gezegd, oké, nu blijven?
Ja, wellicht. Dus als je veel genoeg weggeeft, dan kun je opeens een garantie krijgen voor een bepaalde periode. Maar zolang ASML geen garantie hoeft te geven, ja, dan hoeven ze dat ook niet te doen. En ik zou dat ook niet adviseren als aandeelhouder. Ze moeten echt kijken wat goed is voor het bedrijf. En als dat goed is om naar de VS te gaan. En ze kunnen ook naar Frankrijk. Frankrijk heeft uitstekende banden met China ook. Dus wie weet dat daar nog een andere oplossing zit. Dus,
En ik zat ook nog even te denken, want ze komen nu met die zak met geld. 2,5 miljard dus voor om huizen te bouwen en spoorweg aan te leggen. Maar die expertregeling bijvoorbeeld, dat is om personeel echt hier te houden. Maar als je personeel niet hier kan houden, wat moet je dan met al die extra voorzieningen die straks aangelegd
worden? Er staat niemand op dat station.
De overheid heeft wel gezegd dat als ASML vertrekt, dan stopt deze regeling.
Ja, nee, ja, klopt. Ja. Ja, of in ieder geval, er wordt minder geld dan in die regio gestoken. Ja. Niet die 2,5 miljard. Pakt dit behalve voor ASML, als die 2,5 miljard daadwerkelijk komt, ASML toezegt, we blijven hier, pakt dit ook nog goed uit voor andere beursgenoteerde bedrijven?
Nou ja, misschien wel bouwbedrijven die dan natuurlijk profiteren van alles, de extra huizen die gebouwd worden, zeker in de regio. Ik ken toevallig een bouwer, die ik zal meteen feliciteren met dit resultaat, maar dat is helaas niet beursgenoteerd. Maar voor ons als misschien vermogensbeheerder des te interessanter.
Ja.
Het is natuurlijk voor de regio is het goed dat ASML blijft. Dus je ziet ook dat zeg maar die industrie, die politiek eromheen is, dat dat heel goed draait. Dus al die bedrijfjes, en dat is niet zo makkelijk te dupliceren in bijvoorbeeld China of in of ergens anders. Ik denk dat het goed dat die blijft. En dat het niet zo makkelijk is om voor ASML om ook te vertrekken. Ik zou denken dat het dan echt kapitaalvernietiging is. Als je denkt voor aandeelhouders, wat is de beste vestigingsplek? Ja, dat zal waarschijnlijk Californië zijn met een notering aan de Nasdaq. Dat krijg je een hogere waardering.
En nu zit je als aandeelhouder dit hele verhaal te volgen. En dan denk je, ja, wat maakt dit eigenlijk allemaal uit voor mij? Wat kan je tegen die ASML-belegger zeggen? Of zeg je, maakt eigenlijk helemaal niks uit, ook al gaat ASML naar Amerika toe?
Nou ja, het vervelende is dus dat voor ASML maakt het niet zo heel veel uit, denk ik. Natuurlijk, dit zijn plannen die al toch wel gerealiseerd hadden moeten worden. En je krijgt misschien een beetje opstand in Nederland van mensen moeten toch betalen, want dit komt uit de zak van de belastingbetaler. En dat is altijd het nadeel van industriepolitiek. En ik zeg, ja, we hebben in Europa gewoon open grenzen. We gaan toch niet met elkaar concurreren met zakken geld naar bedrijven toe gooien. Zorg gewoon dat die de infrastructuur goed is. Mm-hmm. Zorg dat het onderwijs goed is. En dan kiezen bedrijven zelf wel de juiste plek. Dit is allemaal geld weggooien, als het ware. Dus dat is een beetje zonde.
Ja, en Han, jij bent maar ook een beetje naar de VS aan het duwen. Ik heb je nou al een paar keer horen zeggen, ze kunnen beter daar notering, de boel oppakken.
Nou ja, het is net als heel veel biotechbedrijven. Die maken meteen een oversteek naar de Nasdaq. En als ze de Nasdaq notering aan vragen, ze krijgen zo'n 20-30% hogere waardering. Dus dan zie je dus dat op die beurs, ook door de liquiditeit, natuurlijk bedrijven gewoon hoger gewaardeerd worden.
Ja, maar dat is voor ASML toch geen optie?
Ja, waarom niet?
Ja, die notering nog wel, maar niet die hele verhuizing. Ze kunnen hier toch niet de hele boel oppakken en daar gaan zitten?
Nee, maar die verhuizing hier gaat ook geleidelijk. Je begint eerst met het hoofdkantoor wat je gaat verhuizen. En dan die fabrieken blijven hier wel bestaan. Dus die hallen, die ontwikkelingshallen ook wel. Dus ja, we hebben nu ook wat in Berlijn hebben ze aan het ontwikkelen. Dus er is een geleidelijke verschuiving. Ze gaan niet meteen van alles één keer oppakken naar de VS. Maar het zou wel kunnen.
Mooi. Mooi hoe jij je ASML hier probeert te houden.
Ik doe mijn best. Ja, kom uit die regio natuurlijk. Ik vind het wel lekker dat ik straks misschien rijden er wel meer treinen. Ben ik ook nog eerder thuis vanuit Amsterdam. Nee.
Genoeg over beleggen. Laten we het hebben over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van de beurzen moeten we het niet hebben. Die zijn grotendeels dicht. Aanleiding is Goede Vrijdag. Christus werd aan het kruis genageld en daarom hebben veel mensen vrij. Zo ook de beurshandelaren. Maar geen zorgen, wij van BNR Beurs verzorgen in de avond gewoon een aflevering voor je. Toch komt er nog wel wat nieuws en dat nieuws komt uit Amerika. Namelijk cijfers over de groei van de economie daar. Gaat dan over het laatste kwartaal van vorig jaar. Die zal naar verwachting op een dikke 3% uitkomen. Klinkt veel, maar het is toch wel een afname tegenover een kwartaal eerder.
Dit was de BNR Beurs van donderdag 28 maart, waarin het ging over goed presteren. Particuliere beleggers presteren beter dan de markt, ontdekten we. We hoorden dat het kabinet wil dat ASML kosten wat het kost hier presteert. En Vastned hoopt snel beter te presteren.
De man die altijd presteert is Han Dieprink, CIO bij Aureus. Dank dat je er was.
Dank.
En hopelijk tot snel.
Tot snel.
Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
Tot dan.
Hoi.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.